Ik wil graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit Johannes 14. Johannes 14 vanaf vers 18. Johannes 14 vanaf vers 18, waar staat: ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. En Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende. Maar het trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Tot zover. En dit zijn dan woorden van de Heer Jezus, die deel uitmaken van dat grote, de grotere schriftgedeelte, wat begint in Johannes 13, vers 1, en wat loopt tot en met Johannes 17. Immers, dat zijn de woorden die de Heer sprak en de dingen die de Heer deed, terwijl hij met zijn discipelen verzameld was in de opperzaal, en voorafgaande aan de nacht waarin hij verraden werd. Dit was in feite de nacht waarin hij verraden werd. In dit Johannes-evangelie worden ons uitgebreid de dingen verteld die daar gebeurd zijn, ook die daar gesproken zijn. De reden daarvoor is een heel eenvoudige, die is ook af te leiden aan het voorgaande, wat we dan niet gelezen hebben in Johannes 13, maar waar ik al vaker u mee geconfronteerd heb. Dat is namelijk dat de Heer hier verzameld is met zijn discipelen in de opperzaal, waarbij deze opperzaal een beeld is van de gemeente. Dat wil zeggen, het is een beeld van de verzamelde gelovigen op een plaats hoger dan het gelijkvloers. Dat wil zeggen, hoger dan de aarde zelf. De hele situatie in de opperzaal is namelijk de uitbeelding van de gemeente zoals we die kennen in onze dagen. En de woorden die de Heer daar spreekt en ook de dingen die hij daar doet, hebben daar alles mee te maken. De bekendste gebeurtenis overigens, in diezelfde avond, was wat wij dan noemen de instelling van het avondmaal. Hetgeen een wat moeilijke uitdrukking is, maar het betekent in ieder geval dat de Heer daar met zijn discipelen voor het laatste paasmaaltijd gevierd heeft. En bij die gelegenheid ook zeiden dat de laatste keer was dat dat gebeurde. En bovendien greep hij bij die gelegenheid na de maaltijd, dus nadat het paaslam gegeten was, greep hij naar het brood en naar de wijn en sprak daarover en zei dat het een beeld was van het leven en het lichaam van hemzelf, het leven en het lichaam van Christus, en wel onder het nieuwe verbond. Het zal duidelijk zijn dat dat zogenaamde avondmaal dan van alles te maken heeft met de bedeling waarin wij leven, waarin wij geen zichtbare Heer in ons midden hebben, maar waarbij we in plaats daarvan brood en wijn bij gelegenheid in ons midden hebben als een zichtbaar aanschouwelijk teken van de Heer die inderdaad in ons is. Want brood en wijn wordt uiteraard genuttigd. Dat wil zeggen, we eten het op en het is daarna in ons. En dat is wat het uitbeeld, dat namelijk het leven van Christus in ons is. En dat we ook daardoor deel hebben aan zijn leven, zijn geest dus. En ook aan zijn lichaam. Dat is de bekendste gebeurtenis op die bewuste avond. Maar niettemin vinden we hier in deze vijf hoofdstukken, of zijn het er vijf, 13 tot en met 17, ik geloof het wel, hè? Ja, in deze vijf hoofdstukken vinden wij nog meer gebeurtenissen, nog meer dingen die zich afspelen, ook veel meer wat de Heer nog gezegd heeft. En een van de dingen die hij hier aankondigt, is dat hij zelf weliswaar verheerlijkt zou worden en naar zijn Vader zou gaan, zoals ook staat in Johannes 13, de eerste verse. Maar we vinden dat hier in hoofdstuk 14 herhaald en uitgebreider toegelicht. Omdat het natuurlijk voor de hand ligt te veronderstellen dat het geen prettige boodschap is voor de discipelen om te horen dat de Heer naar het huis zijns vaders zou gaan en dat ze hem voorlopig althans niet meer zouden zien. De Heer zou niet langer bij hen zijn, was de gedachte. Hij zou namelijk naar de hemel gaan. Dat is wat in het eerste deel van hoofdstuk 14 vermeld wordt. Bekende teksten over het huis mijns vaders, waar vele woningen zijn en waar de Heer heen gaat om de gelovigen daar plaats te bereiden. De Zoon namelijk zou daar verheerlijkt worden, omdat hij één is met de Vader. Dat staat er ook, allemaal aan het begin van dit hoofdstuk. En ik zal er nou niet verder over spreken. Maar het gaat er dan om dat de Heer in aansluiting daarop iets vertelt, waardoor ze geen reden meer hebben om bedroefd te zijn. En dat is namelijk dat hij zelf weliswaar weggaat, maar dat hij een andere trooster zou zenden. En deze andere trooster kennen wij als de Heilige Geest, omdat dat ook een uitdrukking is die daarvoor gebruikt wordt. Maar beter is het dat wij deze andere trooster kennen gewoon als Christus zelf, maar dan als de onzienlijke die in onze harten als gelovigen woning gemaakt heeft. Want dat is wat er feitelijk ook uitdrukkelijk staat. Niet alleen is dat een conclusie die we kunnen trekken, maar het is ook wat er uitdrukkelijk staat. De Heer zei immers in de verse die ik niet gelezen heb, en ik ga er ook maar even heel losjes overheen. In de verse die ik niet gelezen heb staat dat de Heer zegt, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, waarbij we dienen te beseffen dat de term trooster niet specifiek de uitdrukking is voor de Heilige Geest zoals gedacht wordt, maar de term trooster is de uitdrukking voor de Messias zelf. Dus de oude, oud-testamentische, zelfs Hebreeuwse uitdrukking, Nachem of Menachem, voor de trooster. En daarmee van de Christus. Hij is namelijk de trooster. Als Jesaja zegt, troost, troost mijn volk, dan heeft hij het niet over de uitstorting van de Heilige Geest, maar heeft hij het over de komst van de Messias. De komst van Christus. Hij is de trooster. Waar er nog bij komt dat we uit hetzelfde Nieuwe Testament en van dezezelfde schrijver, namelijk Johannes, leren dat ditzelfde begrip trooster ook vertaald wordt met voorspraak. En de voorspraak is uiteraard Christus zelf. Hij is onze voorspraak bij de Vader. Hij is onze middelaar, of hoe je dat maar zegt. Maar de gedachte is daarbij deze, en dan zeg ik het wel erg vlot, maar de gedachte is daarbij is deze, dat de zienlijke Christus van de aarde is weggegaan, ten hemel is gevaren en dus inderdaad gezeten is aan de rechterhand Gods als onze hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, koning dus, zowel als priester, en als priester is hij onze voorspraak, maar aan de andere kant is diezelfde ten hemel gevaren Christus degene die door zijn geest in onze harten woning gemaakt heeft, waarbij geest gewoon staat voor het onzienlijke. Hij is niet zichtbaar bij ons, maar hij is als de onzienlijke bij ons. Sterker nog, hij is zelfs in ons, en dat staat hier ook. Maar het is volstrekt dezelfde. Ik zei niet hetzelfde, want dan krijgen we een spraakverwarring. Maar ik zei, hij is dezelfde. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek is gewoon Christus zelf, maar hij is ook dezelfde als de Heilige Geest. Hij is dezelfde als degene die gezeten is aan de rechterhand Gods en als degene die woning gemaakt heeft in onze harten. Het is één en dezelfde. En deze dingen zijn allemaal gelijktijdig waar, omdat het één waarheid is. Het is alleen wat lastig voor ons die gebonden zijn aan plaats en tijd en ons die gewend zijn onderscheid te maken tussen zienlijke en onzienlijke dingen om ons deze dingen voor te stellen. Het is wat lastig. Maar niettemin dienen we te leren uit de schrift. De uitspraak in vers 18 is trouwens ook een heel aardige, waar staat, ik zal u geen wezen laten. Ik vind het altijd aardig dat er ook vertalingen zijn waar staat, ik zal u niet vaderloos laten. Want dat schijnt dan de oorspronkelijke betekenis te zijn van dit woord. Ik zal u niet vaderloos laten. Hij zegt, ik zal u niet vaderloos laten. En daarna zegt hij, ik kom tot u. Het woordje weder mag u vergeten, staat schuin gedrukt, dat staat er dus niet. Er staat, ik zal u niet vaderloos laten, ik kom tot u. Wie komt er dan tot ons? De Vader. En dan zeggen we even met Filippus uit de voorgaande verse, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En dan zegt hij, ben ik nou zo lange tijd bij u en kent gij mij nog niet, Filippus, waarmee ook dat probleem weer de wereld uitgeholpen is. Want als de Zoon tot ons komt, komt de Vader tot ons. Eenvoudig, omdat het zo is dat als de Vader tot ons komt, dan komt de Zoon. Dan komt hij in de gestalte of de gedaante of in de geest van de Zoon. En dus kan de Heer ook zeggen, ik zal u niet vaderloos laten, ik kom tot u. Bovendien, als er staat, ik zal de Vader bidden en hij zal zenden. En wat zendt de Vader dan ook alweer? Per definitie, het is een heel eenvoudige vraag. Wat zendt de Vader? De Zoon, dat is altijd de Zoon. Anders zou het God zijn die wat zendt. Maar als er staat dat de Vader zal zenden, wel, Vader zende de Zoon. Per definitie, anders hoef je dat woord Vader ook niet te gebruiken. En dat staat dan ook bijvoorbeeld in vers 26, dat is een vers wat we wel gelezen hebben. Maar de trooster, comma, de Heilige Geest, comma, welke de Vader zenden zal, in mijn naam, in de naam van de Zoon dus, dat is toch helemaal duidelijk. Die geest, die trooster, die komt, is namelijk de Zoon, maar nu niet als de zienlijke, maar de onzienlijke. Het verhaal is trouwens nog eenvoudiger. Want voor slotverrekening is het zo dat als wij spreken over de Heer Jezus, dan hebben wij het over degene die wiens oorsprong is de geest. Of beter, hebben we het over degene die wij oorspronkelijk kennen als de geest. We hebben het dus aan Maria gevraagd. En die zei het ook, hè? Toch? Maria zei, hoe kunnen deze dingen geschieden? En toen zei de engel, de Heilige Geest zal over u komen. De Heilige Geest is de oorsprong van de Heer Jezus. En het is ook zijn bestemming. Het is uit de geest, het is tot de geest. Wij kennen hem als de geest. We kennen hem ook als de geest des Heer uit het Oude Testament, overigens. Maar vanuit de geestelijke dingen krijgen de stoffelijke gestalte. Dat geldt zeker ook voor de Heer Jezus, die door de Geest Gods dus verwekt werd, op een of andere wijze die mij ook ontgaan is, maar dat doet er ook helemaal niet toe. Maar die geest heeft gestalte gekregen in de lichamelijke gedaante, de lichamelijke gedaante van de Heer Jezus. En waar is die lichamelijke gedaante van de Heer Jezus gebleven? Wel, makkelijk genoeg, wat uit de geest geboren is, dat is geest. En dus is hij geest en hij is gegaan naar waar hij vandaan kwam, zei de Heer in het Johannes Evangelie dus ook, namelijk naar het huis des vaders, waar hij van oorsprong was. Hij was geest en is geest en tussendoor heeft hij zich aan de mens geopenbaard. Of tussendoor heeft God zich in hem of door hem aan de mens geopenbaard. En over deze openbaring van de Godheid aan de mensen, meer speciaal aan de gelovigen, handelt dit schriftgedeelte ook feitelijk. Want God had zich geopenbaard aan de mensen, aan de gelovigen, door de Heer Jezus. Die bij de gelovigen, bij de discipelen was, maar die nu weggaat, waarna de Heer Jezus zelf zegt, maar maak je niet ongerust, de trooster gaat weg, maar de trooster komt terug in andere gedaante, oftewel er komt een andere trooster, en die zal bij u blijven, en dat niet alleen, die zal zelfs in u zijn. Of, heel kort, ik kom tot u, dat is vers 18, ik kom tot u, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Dat is niet de belofte van de wederkomst, maar is een belofte van de, wat wij dan noemen, de uitstorting van de Heilige Geest. Dat staat er trouwens ook achter in de volgende vers. Daar blijkt het uit dat het zo is. Er staat, nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien. Want ik leef en gij zult leven. Oftewel, ik leef en in mij zult gij leven. Of, ik leef en gij zult in mij leven. Of met mij leven. En over die dag, over die tijd waarin dat gestalte zal krijgen, staat dan ook in vers 20, in die dag, maar het is de dag waarin wij leven, de tegenwoordige bedeling zeker, in die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Zodat we in vers 20 drie partijen tegenkomen, de een is de Vader, de ander is de Zoon en de derde zijn wij. Als je nou over een drie-eenheid wil spreken, heb je er hier dus ook een. De Vader, de Zoon en de gemeente. Ik kan dat beter bewijzen dan die anderen. Ja, wij zijn één plant met Christus. De Zoon. En de Vader en de Zoon zijn er. We zijn dus met God verbonden. Vandaar dan ook dat gezegd kan worden dat Christus in ons is. Of dat de geest van Christus in ons is. Of dat gewoon de geest in ons is. Of dat God zelf door zijn geest in ons woont. Of zullen we zeggen met Petrus, dat wij der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Of dat wij uit God geboren zijn. Daar gaat het om. Over die eenheid gaat het. Er worden wel verschillende woorden genoemd, verschillende termen, verschillende begrippen. Maar die verschillende begrippen worden niet genoemd opdat wij onderscheid zouden maken, maar opdat wij zouden zien hoe één het is. Hebt u dat? Verschillende termen in de Bijbel hebben niet tot doel dat wij onderscheid maken. Hoeft tenminste niet. Maar hebben dikwijls tot doel dat we zien hoe die verschillende dingen toch één zijn. Bovendien, na zo'n eenheid zijn wij onderweg, want we zijn onderweg naar de dagen waarin God zal zijn alles en in allen. Er zijn maar weinig die dat begrijpen of die er zelfs moeite toe nemen om het te begrijpen. Maar niettemin is dat de gedachte. Dat God zal zijn alles en in allen. We zijn onderweg naar zo'n eenheid en wat de gemeente betreft zijn wij reeds zo'n eenheid. Wij dienen ons slechts te benaastigen om die eenheid te bewaren, staat in Efeze. Dus we moeten meer leren te zien hoe deze dingen allemaal samenhangen, hoe één ze zijn. En dat wordt hier uitgelegd. In die dag zult gij bekennen, of erkennen, of herkennen, of gewoon kennen, weten dus. In die dag zult gij weten en aanvaarden dat ik in mijn Vader ben. Daar hadden ze in de voorgaande vers al moeite mee. Maar in die dag zal dat gebeuren. En dat gij in mij zijt, en dat ik in u ben. Moeilijk genoeg nog steeds. Want er zijn maar weinig gelovigen die zich dat realiseren. Namelijk dat ze rechtstreeks verbonden zijn met de levende God en met de levende Christus. Maar niettemin, men zou zich dat moeten realiseren, omdat het de enige grond is van ons behoud en zeker ook van onze zekerheid. Maar de Heer voegt er nog wat aan toe. De Heer zegt namelijk in vers 19, gij zult mij, de wereld zal mij niet zien, maar gij zult mij zien. Dat wil zeggen, de Heer zal zich dan toch aan de gelovigen op een of andere wijze openbaren, want van die gelovigen staat dat ze hem wel zullen zien. Moet ik er meteen bij zeggen dat we bij zien niet meteen moeten denken aan deze fysieke ogen. Gelukkig niet. Maar bij zien kunnen we denken aan het waarnemen in het algemeen. Het hoeft niet langs fysieke weg te gebeuren. Er zijn duidelijke voorbeelden van, ook in de Bijbel. Wij zien namelijk Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ik heb het u weliswaar niet gevraagd van tevoren, maar God staat in Hebreeën 2. Hè? Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En het vers ervoor zegt, maar wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Ja, zien we het nou wel of zien wij het nou niet? Het antwoord is eenvoudig. Zien met deze ogen, met die fysieke ogen, stoffelijke ogen, niet. Maar waarnemen in het algemeen, in de bredere betekenis van het woord, wel degelijk. In ieder geval is dat mogelijk. En boven deze uitspraak in Hebreeën 2 staat trouwens meteen naast Johannes 3, vers 16 en 14 en 15... Waar staat, want alzo, nou ongeveer staat het er dan. Want alzo heeft, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die op hem ziet, niet verloren gaat, maar eeuwig leven werven. Dat staat er wel. Niet letterlijk zoals ik het nou las, maar dat staat er wel. Want er staat dat de Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, opdat een ieder die zag op de verhoogde slang, letterlijk omhoog keek naar die verhoogde slang, in geloof, zal ik maar zeggen, daardoor levend gemaakt zou worden. Of althans genezen zou worden. Niet zou verderven, maar leven zou hebben, is de gedachte. En alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, opdat er iedereen in hem gelooft, staat er dan. Maar dat in hem geloven betekent dus gewoon op hem zien. Of naar hem opzien. Wel, niet met fysieke ogen, want het gaat om de geestelijke toepassing ervan. Maar wel degelijk opzien naar hem. Wij zien dus inderdaad de verhoogde slang. Oftewel, wij zien de Heer met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder gemaakt was dan de engelen, maar die nu uitermate boven die engelen verhoogd is. Dat is Hebreeën 2. Wij zien hem dus toch. Maar niet als iemand die naast ons staat, niet als Jezus van Nazareth, die ook langs kan komen, met wie je praten kunt enzovoorts. Maar in tegendeel, wij zien hem als degene die gezeten is aan de rechterhand Gods. En als degene die in onze harten woning gemaakt heeft. Want zijn leven is in ons. En dan gaan we weer verder, want dat staat hier namelijk ook. Er staat in vers 18, ik kom tot u. In vers 19 staat, gij zult mij zien. De wereld niet, maar gij zult mij zien. Zodat u van me ziet dat vers 18 niet de belofte is van de wederkomst van Christus, want dan zal iedereen hem zien. Maar vers 19 staat, de wereld zal mij niet zien, maar gij zult mij zien. Dus vers 18, ik kom tot u. Vers 19, gij zult mij zien. Vers 20, gij zult kennen, of mij bekennen. En dan vers 21, die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En als je nou niet weet wat liefhebben is, dan ben je nou de draad van het verhaal kwijt. Ja, dan lijkt het een ander onderwerp, hè? Maar dat is het niet. Het liefhebben wil zeggen gemeenschap hebben met. Verbonden zijn met. En daar gaat het om. Men was tot op dat moment verbonden met de Heer. Men had hem lief, al was het maar omdat men inderdaad samen optrok. Men schaarde zich achter de Heer en men ging waar hij ging. Men had hem dus lief. Men at van dezelfde tafel en men liet zich ook op het eten, zelfs op brood en de wijn, aanreiken door de Heer. Er was sprake van een eenheid, er was sprake van gemeenschap. Wel, de Heer zegt, ik ga weg, zodat het ernaar uitzicht zag dat die liefde toch wel aardig bekoeld zou zijn. Maar de Heer zegt, nee, wie mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. Oftewel, die is het die leeft in gemeenschap met mij. Niet wie mijn brood eet, niet wie mijn wijn drinkt, niet wie bij mij aan de tafel eet, maar wie mijn geboden, mijn woord dus, eet. Dat wil zeggen, degene die bewaart al wat ik hem aangeboden heb. Dat wil zeggen, dus het woord in het algemeen uiteraard, en daarmee ook het leven, want het leven is in het woord. De woorden des levens, is de uitdrukking die een paar hoofdstukken eerder gebruikt werd. Toen de Heer zei, willen jullie ook niet weggaan? En toen zeiden ze, waar zouden we heen gaan? Gij hebt de woorden des levens. Nou, de Heer zegt, als je die bewaart, dan heb je gemeenschap met mij. Dan heb je leven. Die mij geboden heeft en bewaart, die is het die mij lief heeft. En vervolgens, en die mij lief heeft, en dus mijn geboden bewaart, zal door mijn Vader geliefd worden. Daar hebben we weer de eenheid. En ik zal hem lief hebben. Diezelfde drie eenheid uit de voorgaande verzen vinden we hier in vers 21 dus ook terug. Wie het woord des Heren bewaart, die wordt bemind door de Vader en wordt bemind door de Zoon. Er is dus weer sprake van een eenheid. Dat is van een eenheid waarvan in de voorgaande verzen gezegd wordt dat die tot stand zou komen door de komst van de andere trooster. En in dit vers staat dat die eenheid tot stand komt door het bewaren van het woord. Waarna je nog altijd kunt vragen, maar wat is het nou, het een of het ander? En het antwoord is, dat is hetzelfde. Want als men het woord bewaart, ontvangt men de geest. Als men het woord van Christus in zich heeft, dan heeft men de geest van Christus in zich. Als het woord van Christus rijkelijk in u woont, dan bent u vervuld met de Heilige Geest. En in beide gevallen zingt u dan ook in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zo hebben we dus een tekst uit Efeze en uit Colossense naast elkaar gelegd. Ik deed wat vlug. Maar in Efeze staat, wordt vervuld met de Heilige Geest. Sprekend onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En Colossense zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En het resultaat is, sprekend onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Het is volstrekt hetzelfde. Bovendien, hoe ik die geest in me moet krijgen, dat weet ik niet. Maar hoe ik het woord in me moet krijgen, dat weet ik wel. Ik zal het wel moeten ook, want ik heb de opdracht gekregen. Er staat het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Wiens verantwoordelijkheid is het dan? Die van die u dus, hè? En in dit geval dus, zullen we maar zeggen, van mij. Maar van u ook. En als er staat, wordt vervuld met de geest. Wiens verantwoordelijkheid is het dan? Uiteraard die van degene tot wie het gezegd wordt. Ik zeg altijd, het bidden om de Heilige Geest of om vervulling met de Heilige Geest is volstrekt overbodig, dat helpt niks. Sterker nog, ik heb zelfs de neiging te denken dat het juist averechts werkt. Dat hoeft niet, maar die neiging om dat te denken heb ik wel. Omdat het bidden om iets wat je al ontvangen hebt natuurlijk toch ook beschouwd kan worden als een uitdrukking van ongeloof. Kan. Hoeft niet, kan ook onwetendheid zijn natuurlijk. Maar het kan ook ongeloof zijn. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij de gelovigen. Wel, hoe krijgt hij die geest in zich? Dat is moeilijk. Zou ik u niet kunnen vertellen. veel te mystiek. Maar hoe je dat woord in u krijgt, ja, dat is geen probleem. Gewoon het lezen en geloven. Dat is alles. Want naarmate dat woord in u komt, komt de geest in u. Want waar komt het woord eigenlijk vandaan? Gewoon de Bijbel, hè? Die schriften. Waar komt dat vandaan? Wel, er staat dat het is voortgebracht door de geest. Door de geest Gods. Door de geest van God. En al wat de geest voortbrengt, is geest. Dus als het woord in u is, dan is de geest in u. Zo werkt dat. Daar is verder dus niks mystieks aan. Want het principe is zelfs geldig voor alle woorden. Niet alleen voor het woord van God. He? Nee, als je veel luistert naar Marx, naar de Marx Brothers dan. Goed, dat is iets leuker. Als u daarnaar luistert, wil het zeggen dat u met die persoonlijkheid of persoonlijkheden dan gevuld wordt. Naar wie u ook luistert. Ik kan me niet schelen, ik wil me zo gauw geen fatsoenlijke naam te binnen schieten. Nee, voor mij niet denk ik dan altijd aan en dat soort jongens, maar dat bedoel ik nou niet. Maar bijvoorbeeld, als u naar die man veel zou luisteren, dan neemt u iets van zijn wezen over. Dat kan niet missen. En hoe meer u ernaar luistert, hoe meer u daarvan overneemt. En hoe meer u zult gaan denken zoals hij. Het is niet aan te bevelen, denk ik. Maar goed. Maar als u naar de Heer luistert, zijn woord tot u neemt, op wat voor wijze dan ook. Maar als u naar de Heer luistert en zijn gedachtegang volgt of probeert te volgen en leert te volgen, zult u leren denken en reageren zelfs zoals hij denkt en reageert. En daarmee wordt u het beeld van die Heer gelijkvormig. En naarmate u Gods gedachten leert kennen en u die eigen maakt, dat wil zeggen zodanig dat het uw gedachten worden, wel, naar die mate wordt u inderdaad veranderd naar Gods beeld. Een mens naar Gods beeld is een mens die denkt en handelt zoals God handelt. Daarom hoef je nog niet dezelfde dingen te doen. Dat is weer wat anders. Maar het gaat om wat er inwendig is. Dat is een heel normale gang van zaken. Daarom sturen we kinderen naar school, omdat ze zouden leren. Omdat ze iets over zouden nemen van anderen. En niet alleen de kennis van anderen, maar ook iets van hun persoon, hoor. Dat komt mee. Onvermijdelijk. En zo is het ook met het woord van God. Als we het woord van God tot ons nemen, als we zijn woord bewaren, al wat hij ons heeft aangeboden, zijn woorden namelijk bewaren, dan betekent het meteen dat doordat het woord in ons woont, hij ook zelf in ons woont. En dat staat er ook, vers 21, die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft en die mij lief heeft zal van mijn vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Aan wie openbaart de Heer zich? Aan degene die zijn woord bewaren. Toch? Staat er toch? Dan kun je ook beantwoorden de vraag, hoe openbaart hij zich? Het antwoord is, door middel van het woord, door middel van de schriften dus. Door iets wat de Heer in het verleden al gegeven heeft en wat wij geacht worden te bewaren. Niet iets wat nieuw komt, iets wat er is en wat bewaard zou moeten worden. Nou, daar gaat het om. Vandaar dat de Heer ook zegt in vers 29, en nu heb ik het u gezegd, opdat gij het zult kunnen bewaren, uiteraard. En opdat ik mij aan u zal kunnen openbaren, ook in de toekomst. Ja, het staat er wat anders, er staat, ik heb het u nu gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Maar de gedachte is, en dan loop ik weer met grote stappen vooruit, de gedachte is namelijk dat de Heer hier spreekt over dingen die pas later werkelijk geopenbaard zouden worden, pas na zijn opstanding en hemelvaart. Omdat de Heer spreekt over de roeping van de gemeente, de positie van de gemeente, wel, dat zijn de bekende verborgenheden. Die zouden nog geopenbaard moeten worden later. En de Heer spreekt er nu in tamelijk bedekte termen over, opdat diezelfde waarheden later zouden geopenbaard worden aan diezelfde gelovigen en dat ze het ook zouden herkennen en zich zouden herinneren. Omdat ze het indachtig zouden worden en zeggen, ja, daar heeft de Heer Jezus het over gehad. En toen later Paulus kwam om te vertellen wat er allemaal aan de hand was, toen zouden deze discipelen, waaronder Petrus, hebben moeten denken van, oh ja, dat is waar ook. Dat heeft Jezus in de tijd nog gezegd. In de nacht dat hij verraden werd bijvoorbeeld. En iemand die er zelfs niet bij aanwezig geweest was, wist het ook nog. Want die zei, ik heb zelf van de Heer ontvangen, wat ik ook u overgeleverd heb, namelijk dat hij in de nacht dat hij verraden werd enzovoorts. Daar komt het vandaan. En juist in die nacht heeft de Heer gesproken over de dingen betreffende onze bedeling, de roeping van de gemeente, de volk voor Gods naam, met een positie niet hier op de begane grond, maar driehoog. Ja, in de hemel der hemelen, in de hemel zelf namelijk. In de opperzaal dus, zo je wilt. Ik hoorde nog maar Elijah Jackson zingen. There's room in the upper room. Vraag me nog steeds of ze werkelijk geweten heeft wat het betekent. Maar je veronderstelt toch van wel, hè? Het lied zegt dat er nog meer mensen bij kunnen in de upper room, in de opperzaal. Zodat in ieder geval de schrijver van dat lied geweten heeft dat die opperzaal een beeld was van de gemeente. Zie? Het was niet eens een theoloog, maar een tekstdichter. Nou ja, hè? Vermoedelijk dus een gelovige. Nou, hoe dat ook zij, de gedachte is dat de Heer zegt, ik openbaar mij aan degene die mijn woord bewaart. Wie mijn woord in zich heeft en bewaart, die heeft mij in zich. En aan zo iemand openbaar ik mij. Dat staat dus in vers 21 nog steeds. En dat is de wijze dus waarop de Heer volgens vers 18 tot de gelovigen zou komen. Ik kom tot u. De vraag is, hoe dan? Wel, de Heer zegt, je bewaart gewoon mijn geboden en via die geboden zal ik mij aan u openbaren. En hoe gebeurde dat dan? Wel, doordat na de opstanding en ook na de hemelvaart van Christus, de Heer hen zelf, deze discipelen in het algemeen, aanstelde tot apostelen en profeten. Dat wil zeggen, niet twee dingen, één ding, hè. Apostolische profeten of profetische apostelen, hoe het maar heet. De Heer openbaarde zich nu nog steeds door dezezelfde apostel, maar nu op een andere manier. En zo openbaarde hij zich ook aan de gelovigen. Dat wil zeggen dat na de opstanding van Christus de Heer inderdaad zich openbaarde via de geest. En dat via de geest en ook via de gave van profetie die daarmee samenhing, en zelfs die van het spreken in tongen overigens, dat op die wijze de verborgene dingen van onze bedeling geopenbaard werden. Niet doordat de Heer in het midden was en rechtstreeks tot en sprak, maar doordat de Heer niet bij hen was, maar in hen was. En daarom heet die geest, die zou komen, in vers 17, de geest der waarheid. Want het was die geest waarvan later gezegd wordt in het volgende hoofdstuk. Nee, in hoofdstuk 16. Dat hij hen in al de waarheid zou leiden, staat in vers 13 van hoofdstuk 16. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in de gehele waarheid leiden. Ja, er staat al de waarheid, maar dat betekent niet alle waarheden, maar dat betekent de gehele waarheid. Ze hadden een stukje van de ene waarheid en ze moesten de gehele waarheid leren verstaan. En diezelfde dingen staan dan ook in vers 13, in de rest van vers 13, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben zal hij spreken, namelijk de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Hij zal namelijk mij verheerlijken, zegt de Heer Jezus. En zo is het, want wij hebben deel gekregen inmiddels aan die toekomende goederen en we hebben deel gekregen aan de verheerlijkte Christus. Nu. En dat is geopenbaard door de werking van deze geest. En er staat er trouwens ook in één hoofdstuk eerder, Johannes 15, vers 26, waar staat, maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, wie zendt hem dan? Maakt niet uit, hè? Hetzelfde, hè? Eerst stond er in hoofdstuk 14, de Vader zal hem zenden. Hier staat, ik zal hem zenden van de Vader. Het maakt niks uit. Zij samen zenden hem, omdat zij één zijn. Wanneer die trooster dus gekomen zal zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat. Wat gaat er van de Vader uit? De Zoon, heel goed. Goed. Namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij, uiteraard, getuigen, want het is de geest van de Zoon. En dus praat hij over de Zoon. En die zal de gehele waarheid en de rest van de waarheid dus bekendmaken. Dat staat ook in hoofdstuk 14, dus laat ik maar naar hoofdstuk 14 teruggaan. Er was namelijk een apostel aanwezig, Judas, niet de Iscariot. En u weet, ik heb het daar twee maanden geleden over gehad met u, dat die andere Judas, Iscariot namelijk, dat hij een beeld is van het Jodendom, het Joodse volk als volk. Maar hier vinden we ook Judas, ook Israëlitisch, en die stelt de vraag aan de Heer om de wel eenvoudige reden dat deze Judas natuurlijk net zo goed een uitbeelding is van het Jodendom of Israël. En het moet duidelijk zijn dat sinds de roeping van Israël de Heer zich slechts openbaart via Israël, door Israël dus. God spreekt niet alleen tot Israël, maar God spreekt via Israël tot de heidenen. Oftewel, als God zich openbaart, doet hij dat door middel van Israël. En Judas is daar nog altijd een beeld van. Dus als de Heer nou zegt, ik zal mijzelf aan hem openbaren, dan is het met name Judas, door wie dat dus eigenlijk zou moeten gebeuren, die daar een vraag over stelt en zegt, Heere, wat is dat, dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Hoezo zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld openbaren? Wat antwoord op de vraag hebben wij al gelezen. Ik heb het al uitgelegd naar de aanleiding van de voorgaande verse. Je kunt alleen nog vragen, waarom heeft Judas dat niet begrepen? Want ja, het antwoord op deze vraag van Judas is dat de Heer zich zou openbaren via zijn woord. En alleen iemand die het woord opent en tot zich neemt, aan zo iemand wordt de Heer geopenbaard en aan een ander niet. Dat is het antwoord op de vraag. Waarom begrijpt Judas dat niet? Het is eenvoudig genoeg. Wij hebben het namelijk begrepen om de ook eenvoudige reden dat we even geput hebben uit de Efezebrief en uit de Colossensebrief. Ik had er nog een paar kunnen nemen, uiteraard. We hebben geput uit de brieven van Paulus. Wij weten wat er later gebeurd is. Het werd uitgebreid toelicht. Daarom weten wij het nu wel. Judas was niet dom. Alleen, wij leven veel later en hebben die dingen al meegemaakt. Wij hebben al geleefd en wij leven nog steeds in die dag van vers 20. Judas nog niet. Dus Judas zegt, hoe bedoel u? Hoezo? Hè? Hoezo zult u zich wel aan ons en niet aan de wereld openbaren? En het aardige is dat we nu dus weer een antwoord krijgen op diezelfde vraag. Namelijk, Jezus antwoordde en zei tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal me... Ja, dat weten we nou langzamerhand, hè? Want er stond in vers 21 ook. Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. Zodat u maar weer ziet dat geboden synoniem is met woord. Als hij zegt, bewaar mijn geboden, bedoelt hij niet dat je onder de wet moet leven, maar dan bedoelt hij dat je moet luisteren naar wat hij gesproken heeft. Wie mijn woord bewaart. Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. Heb u de Heer lief? Ik stel nooit zulke persoonlijke vragen. Nou, misschien een beetje tegenwoordig, maar hè? Heb u de Heer lief? Toen dat Petrus gevraagd werd, zei hij, Heer, gij weet dat ik u lief heb. Maar dat kun je ook vertalen met, gij weet of ik u lief heb. Zo van, zeg het zelf maar. Want praten over jezelf gaat het makkelijkste als je jezelf totaal niet kent. Maar als je jezelf kent, dan praat je niet meer zo makkelijk over jezelf. In de eerste plaats omdat het veel te ingewikkeld is. In de tweede plaats omdat het beter ook niet voor publicatie geschikt is. En in de derde plaats omdat anderen het sowieso niet zullen begrijpen hoeveel moeite je ook doet. Nou kan u wel weer even. Hebt u de Heer lief? Waar blijkt dat dan uit? Als je het woord bewaart. Want het is een concrete zaak, dat liefhebben van de Heer. Dat is niet maar iets vaags. En het is zeker ook niet in de eerste plaats een gevoel. Hier wordt niet gepraat over gevoelens in het hele schriftgedeelte niet. Als het wel zou gebeuren, dan zou het gesprek niet eens beëindigd kunnen worden, omdat de Heer zou sterven. Binnen 24 uur. Toch? En als je dan over gevoelens gaat praten, dan wordt het allemaal te veel. Dat hou je niet vol. Ik niet tenminste. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over de praktische gemeenschap tussen de Heer en zijn discipelen. En tussen de discipelen en de Heer. En de vraag of zij de Heer lief hebben, is dezelfde als de vraag of zij in gemeenschap met hem leven. En als zij dat doen, dan bewaren zij in ieder geval zijn woord. Dan herinneren ze zich niet alleen wat hij gezegd heeft, maar dan bewaren ze ook dat woord in hun hart. Zo stond het van Maria. Hè? Bewaren deze woorden in haar hart. Daar gaat het om. En ik moet u zeggen, als u op die manier aan mij zou vragen, heb je de Heer lief? Dan zou ik zonder aarzelen antwoorden met ja. Dat zou ik jaren geleden nooit gedaan hebben. Zou ik nooit zo'n antwoord op. Ik zou altijd antwoord van Petrus gegeven hebben. Vooropgesteld dat ik bijbelvast genoeg was toen. Heer, gij weet of ik u lief heb. Ik zou het niet kunnen zeggen. Ik zou het nu wel kunnen zeggen. Omdat ik nu weet wat het betekent. En wat de consequenties ervan zijn. Want of je tedere gevoelens hebt voor de Heer is één ding. Maar of je ook inderdaad zijn woord bewaart is een heel ander ding. Ja goed, alle dingen zijn, je kunt ze niet los van elkaar zien, dat weet ik wel. Maar het zijn twee verschillende dingen. Het Grieks kent er ook twee verschillende woorden voor, trouwens. Het Hebreeuws ook hoor. Maar hoe dat ook zij, als hier gesproken wordt over liefde en gevraagd wordt naar liefde, gaat het om de praktische levensgemeenschap met de Heer. Zoals die bestond tussen de Heer en zijn discipelen en waarvan de Heer nu ook zegt dat die praktische levensgemeenschap in de toekomst zou bestaan, alleen anders. Ze zouden ook leven in gemeenschap met de trooster, maar dan anders. Andere trooster dus, om zo te zeggen. Namelijk, de Heer zou niet bij hen zijn, maar de Heer zou in hen zijn. Dat is meer dan bij hen. En de Heer zou nog steeds tot hen spreken, zij het dan op een wat andere weg. Zij het dan dat het gaat via, met name dan de schriften. Maar in ieder geval, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben. Mijn vader, daar zijn we weer met z'n drieën. Hè? En wij, vader en zoon, zullen tot hem komen en zullen niet bij hen zijn. Zoals het tot op heden was. Maar wij zullen woning bij hem maken. Dus dan ben ik weer in Colossense 3 vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Als hier staat wij zullen woning bij hem maken, betekent dat dat zowel de vader als de zoon, voor zover daar verschil tussen is, wonen in de gelovigen. Niet bij, zozeer niet naast hen, maar in hen. Wij zullen woning bij hem maken. En dan staat er nog een keer, die mij niet lief heeft, want Johannes vertelt de dingen dikwijls op twee manieren, eenmaal positief en één keer negatief, hè? Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En dan vervolgens, en het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des vaders die mij gezonden heeft. Het zijn deze woorden waardoor de gelovige in gemeenschap met de Heer leeft. En liefde voor de Heer komt tot uitdrukking in liefde voor het woord van de Heer. En als iemand het woord niet lief heeft, dan heeft hij de Heer niet lief. En andersom, als hij het woord lief heeft, dan is dat de uitdrukking van liefde tot de Heer. Dan nemen ze een plaats in. Dan luistert men naar degene die gesproken heeft. Of die geboden, die aangeboden heeft. En de manier om te komen tot liefde voor de Heer, tot gemeenschap met de Heer, is het aanvaarden van het woord. Bovendien, diezelfde dingen staan natuurlijk in de Romeinenbrief ook. Ik kan niet missen. In Romeinen staat namelijk, geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Of geloof is door het woord en het woord Gods. Hè. Dus geloof is uit het gehoor. Als men het woord namelijk aanvaardt, dan krijgt men deel aan het leven wat in dat woord is. En op de climax van die brief komen we terecht in Romeinen 8, waar staat dat wij ervan verzekerd zijn dat niets, maar dan ook helemaal niets, ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. De liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. En dan zijn we weer met ons drieën. Door het woord. Bij ontstentenis, bij afwezigheid, hoe heet zoiets, hè? Apousia. Nou goed, bij afwezigheid van de zichtbare Heer hebben wij te leven in gemeenschap met zijn woord. En door zijn woord hebben wij deel aan zijn geest en aan zijn leven in ons. Niet naast ons, niet bij ons, maar in ons. En de Heer gaat er ook door en zegt dan in vers 25, deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende, wel er staat eigenlijk bij u wonende, want blijven en wonen is in ieder geval bij Johannes hetzelfde. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik nog bij u ben. Maar de trooster, komma, dat wil zeggen de andere trooster, staat erachter. De trooster, namelijk de Heilige Geest. Want anders zouden ze misschien denken dat hij zelf die trooster was, op grond van oud-testamentisch woordgebruik. Maar hij zegt, ik ben nu bij u, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u, namelijk, hij zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. waarmee dus uitdrukkelijk verteld wordt dat de Heer hier spreekt over dingen die later verklaard zullen worden en uitgebreid zullen worden door de onzienlijke Christus. Oftewel, hier heeft de trooster gesproken tot de discipelen, opdat daarna de andere trooster dezezelfde dingen zou aangrijpen en zou verder uitleggen. Oftewel, de Heer spreekt alleen over kernachtige dingen van onze tegenwoordige bedeling, waarna later door de werking van Gods geest die gehele waarheid, dus al de waarheid, geopenbaard zal worden. Dat is wat hier staat. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u blijf. Deze dingen, dus niet alles, maar deze dingen heb ik tot u gesproken. Maar de trooster, die zal u alles leren en zal u indachtig maken. Alles wat ik u gezegd heb. En alles wat erbij hoort. Met andere woorden, men gaat er niet op achteruit als de Heer weggaat. Men gaat er op vooruit. Ik meen ook trouwens dat dat staat in, ja, dat staat er ook in Johannes 16, vers 7. Waar staat, doch ik zeg u in de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. De Heer die bij hen is, gaat weg. Maar er komt terug de Heer die in hen zou zijn. Ze zouden dus op vooruit gaan. Geen reden tot droefheid dat de Heer weg zou gaan, maar in tegendeel reden tot blijdschap. Omdat men erop vooruit zou gaan. Dat blijkt ook, want eerst nog, de Heer sprak deze dingen en de geest die later zou komen zou hen alles leren, dat is dus veel meer. En bovendien komen we terecht in vers 27 waar staat, vrede laat ik u en mijn vrede geef ik u. Dat is zo'n tekst die nogal is, er zijn van die teksten, hè? Ja, dat heb je dan, hè? Raak je de draad van het verhaal kwijt, blijf je met een tekst zitten en dan loop je weken meer rond met één tekst. En dan komen de meest vreemde dingen uit dan. He? Maar het is niks moeilijks hoor. Hier gaat het over tweemaal vrede. Eigenlijk moeten we helemaal terug naar Johannes 1, waar het ging over tweemaal genade. Als je dat begrepen hebt, begrijp je dit ook. In Johannes 1 staat namelijk, de wet is door Mozes gegeven en genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En over die dingen hebben wij het dus nu. Maar dan staat er in Johannes 1, vers 16. Johannes 1, vers 16. En uit zijn volheid, de volheid van de enige geborene van de Vader. Uit vers 14. Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Nou, even een oefening. Genade voor genade is hetzelfde als genade na genade. Dat weet u toch, hè? Als de ene genade voor de andere zit, kun je ook zeggen, de andere zit na de een. Genade voor genade, dus genade na genade, komt hetzelfde neer. En wij zouden ook zeggen, genade op genade. En ik maak me sterk dat er wel een vertaling is die dat ook zo zegt. Dat betekent dat men tweemaal genade ontvangt. Wij namelijk. Wij die niet onder de wet leven van Mozes, maar wij die leven onder de genade van Christus. Dus de reden daarvoor is heel eenvoudig. Genade is een principe wat altijd werkzaam is geweest de gehele heilshistorie door. Een gelovige werd voor God op grond van geloof gerechtvaardigd en dus door genade. Je hoeft er niks voor te doen. Integendeel, hij moet geloven. Toch? Ja. Er waren heel wat mensen die genade. Noach, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Enzovoorts. Was ook een gelovig man, staat er later ook bij, dus dat kan niet missen. Genade was er altijd al. Zo zijn wij ook door geloof gerechtvaardigd geworden en uit genade. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dus inderdaad niet uit jezelf, want het was Gods gave. Het was niet uit werken enzovoorts. Dus Efeze 2, hè? We zijn door genade zalig geworden. Maar het punt is dat in Johannes 1 staat, wij hebben ontvangen genade voor genade. Dat wil zeggen, we hebben nog een keer genade ontvangen. En dat klopt ook. Dat is namelijk omdat wij bovendien, ter onderscheiding van Noach bijvoorbeeld dan, dat wij bovendien leven in de bedeling van de genade. Want in de dagen van Noach werd men weliswaar zalig door genade, maar wij in onze dagen leven zelfs door of uit genade. Met andere woorden, in onze dagen zit genade op de troon, heet dat. Want gelijk de dood geheerst heeft, en gelijk de wet geheerst heeft, en de zonde geheerst heeft, Alzo zou nu, Romeinen 6, genade heersen door die ene. Oftewel, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. In de bedeling van de wet werd men beheerst door de wet. Men werd uit genade zalig, maar de wet heerst over de mens. Maar in onze dagen wordt men niet alleen uit genade zalig, zoals altijd, maar nou worden we ook beheerst door genade. Omdat namelijk de opgewekte Christus, die het verzoeningswerk volbracht heeft, de opgewekte Christus, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft, Hebreeën 1 vers 3, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Hij zit dus op de troon. Het is die Heer die wij zien met eer en heerlijkheid gekroond. Oftewel, wij leven in de bedeling van de genade. De huishouding waarbij genade de belangrijkste huisregel is. Efeze 3. Dus dubbelop. Genade was altijd al, maar in onze bedeling meer dan ooit tevoren. Nou, daarover gaat ook vers 27 van Johannes 14, maar nou is het woord genade vervangen door vrede. Want men kon altijd vrede met God hebben. Men hoefde altijd slechts te geloven in hem om vrede te hebben. Maar daarmee was vrede nog niet de belangrijkste kenmerk van het leven van de gelovigen. Integendeel, de gelovigen hebben veel strijd gekend. Maar de gedachte is dat ook de oud-testamentische gelovigen, en zeker deze discipelen, om die dan maar als voorbeeld te nemen, van oud-testamentische gelovigen, zeker deze discipelen vrede gehad hebben met de Heer. Blijkt ook wel, de Heer was op voet van oorlog met de natie waarvan hij zelf deel uitmaakte, eigenlijk, met het Joodse volk. Daar komt het in de praktijk op neer. Maar er waren enkelen met wie hij vrede had en die met hem vrede hadden. Dat waren in ieder geval deze discipelen. En de Heer zegt, wel, die vrede hou je. Hij zegt, ik ga weg, want je moet het vers in zijn verband lezen. Hij zegt, ik ga weg, maar die vrede blijft. Want die gemeenschap blijft ook. Maar meer nog dan dat, er komt nog een andere vrede bij. Namelijk die van de tegenwoordige bedeling. Want hetzelfde schriftgedeelte wat spreekt over de bedeling der genade, datzelfde schriftgedeelte zegt een paar versen eerder, maar dan heet het nog Efeze 2. Dus zegt daar dat dat wat op voet van oorlog met elkaar stond, heeft vrede gevonden. Want hij is onze vrede, die namelijk de middenmuur des afscheids verbroken heeft enzovoorts. Zie. En heeft dat gedaan vredemakende. Ik zoek het met opzet niet op, want anders kom ik nooit meer in Johannes 14 terug. Maar dat staat immers in Efeze 2. Daar gaat het om specifiek vrede, een bijzonder soort vrede voor de gelovigen nu. Waarbij de gelovige afgezonderd van de wereld is en dus ook daar geen oorlog meer mee heeft. Waarbij de gelovig afgezonderd is eigenlijk, ik hoop dat u het begrijpt en anders vergeet u het maar beter. Maar waarbij de gelovige feitelijk ook afgezonderd is van zijn eigen oude leven. Want niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Nee, want we hebben dus niet te strijden tegen vlees en bloed, ook niet tegen dat van onszelf. Dus er is vrede. Nee, volgens Romeinen 8, wat ik er straks aanhaalde, zijn we toch meer dan overwinnaar. Dan is het dus inmiddels vrede. Als de overwinning behaald is. Zie. Kortom, wij hebben geen verbinding op enige wijze meer met de wereld of met de oude mens. Aan de andere kant hebben we wel degelijk een verbinding met de Heer. En wat er ook gebeurt, er is niets wat ons van hem kan scheiden, dus we houden vrede met hem. En als ik vrede heb met hem en u hebt vrede met hem, dan hebben wij ook vrede met elkaar. Nee, of er is iets fout met wat wij geloven. Wij geloven het dan niet echt, bedoel ik. Als het echt waar is, dat u vrede hebt met de Heer. En ik heb vrede met de Heer. Dan hebben we toch vrede met elkaar, of niet? Nou, daar gaat het over. Dus, is het dan zo. Hetzelfde schriftgedeelte dat spreekt over de bedeling van de genade, leert dat Christus onze vrede geworden is. En daarom is diezelfde apostel die dat schreef, die gewoonlijk aan het begin van zijn brieven zegt. Genade zij u. En vrede. Van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Met zoveel zijn we dan weer? Weer alle drie. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. En wij hebben die vrede. Het is precies hetzelfde verhaal. We hebben ontvangen genade op genade. We hebben ontvangen vrede op vrede. Met andere woorden, de vrede die er altijd al was voor de gelovigen, die hebben we ontvangen. Jij zegt, die blijft gewoon. Die laat ik. Ik ga wel weg, maar die vrede laat ik u. Maar bovendien, mijn vrede, mijn persoonlijke vrede, geef ik u. En Christus is inderdaad onze vrede. Efeze 2. Alleen, staat meteen achter, dat is wel een ander soort vrede dan die de wereld kent. Dat wil zeggen, er wordt bij dezelfde gelegenheid een andere betekenis of inhoud gegeven aan het begrip vrede. Er staat namelijk, niet gelijkerwijs de wereld geeft, geef ik u. Het is wat anders. Het is een andere vrede dan die van de wereld, maar het is een betere vrede, uiteraard. Nou, en dan staat er, uw hart wordt niet ontroerd, en daarmee is het hoofdstuk eigenlijk rond. Je zou hier het hoofdstuk eigenlijk kunnen beëindigen. Want het begon met, uw hart wordt niet ontroerd. En er wordt hierop teruggekomen. Zodat dit een soort afgesloten verhaal is. Uw hart wordt niet ontroerd. Hart is de zetel van geloof. En ontroering in de Bijbelse betekenis van het woord is, dat men in beweging gebracht wordt, van zijn stuk gebracht wordt. Begint te wankelen. Dan word je ontroerd. Dan sta je niet meer zo stevig. Hè? Dat is dat. Hè? Sta ik ook nooit. Ik sta ook altijd een beetje te wiebelen zo. Hè? Voor coördinatie leg ik dan mijn vinger op je lessen, want ik mag er niet op leunen, dan zakt hij in. Hè? Dus anders blijft het niet staan zo. Dat kun je van nature zo hebben, hè? Sommige mensen hebben dat. Hè? Nou goed, het is altijd een wibbel op de voet. Maar hier gaat het om het hart worden niet ontroerd. Dat wil zeggen, word nou niet van je geloof gebracht, betekent het gewoon. Want hart is de zetel van geloof. Blijf staan in het geloof. Opdat gij niet bezwijkt in uw zielen, staat er in Efeze 3, in ditzelfde verband overigens hoor. In verband met die bedeling van de genade. Uw hart wordt niet ontroerd, want je zou eens ontroerd of van je geloof gebracht kunnen worden, doordat die Heer die komen zou en voor altijd zou blijven, nu ineens weggaat. Want wij hebben gehoord, we hebben uit de wet gehoord, dat de Christus blijft in der eeuwigheid. Hoofdstuk 12, vers 34. En hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? U brengt ons helemaal van ons geloof. En dan zegt de Heer, nou, uw hart wordt niet ontroerd. Komt allemaal wel goed. Ik ga naar het huis mijns vaders, dus dat is helemaal niks verkeerds. Je kunt rustig op mij vertrouwen. Hij zegt, geloof in God, geloof ook in mij. Is toch één. Je kunt rustig op me vertrouwen. Ik ga naar het huis mijns vaders. Misschien ontrouw of wat dan ook. Ik ga naar het huis mijns vaders om uw plaats te bereiden. En daarna zult u daar ook komen. Maar in die tussentijd ben ik ook bij u. Namelijk, er komt een andere trooster die zal in u zijn. En zoals u tot nog toe in de waarheid geleid werd door mij, zo zal die andere trooster u in de waarheid leiden. Het is wel een andere trooster met andere methodiek. En onder andere omstandigheden en in een andere bedeling. Maar het is niet een achteruitgang, het is een vooruitgang. Ik zal in u zijn. Dat is de gedachte. Dus, uw hart wordt niet ontroerd. Er staat dan ook prompt in vers 28. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom tot u. Wel, indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, enzovoorts. En dan komt het inderdaad een tweede punt. Ik zei al, die uitspraak van uw hart wordt niet ontroerd, dat sluit aan bij vers 1 en dat is de afronding op de Johannitische wijze van een schriftgedeelte. En daarna komt punt 2, want de gedachte is namelijk dat men niet bedroefd zou moeten zijn of zo. Want gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom tot u. En nou is er al uitgelegd op welke twee wijzen de Heer tot hen zou komen. Namelijk, hij ging heen om plaats te bereiden en dan zou hij tot de gelovigen komen om hen tot zich te nemen. Dat is de belofte van zijn wederkomst en eigenlijk de belofte van de opname van de gemeente. Maar in tweede instantie, in het gedeelte wat wij aangehaald hebben, wordt gezegd dat de Heer ook tot de gelovigen zou komen als de andere trooster. Spreekt over de uitstorting van de Heilige Geest. Dus dat is duidelijk. Het wordt hier weer samengevat tot één. Het is de algemene gedachte dat de Heer toch tot de gelovigen zou komen en bij hen zou blijven. In overeenstemming met Matthäus, het laatste vers. Zie, ik ben met u al de dagen en een paar dagen later voer u ten hemel. Huh? Staat er trouwens niet eens bij. Het wordt een soort verdonkere maand. Zo van, ik blijf bij u en nog gauw einde van het boek, anders zou blijken dat het anders was. Nee, hij bleef bij hen. Als de trooster, als de andere trooster in hun harten. Nou, en dan volgt volgend punt. Wel, punt 1. Ik ben weggegaan, maar ik blijf bij u. Of ik zal weggaan, maar ik blijf bij u. Of ik kom tot u. Dus er is geen reden voor droefenis. En in de tweede plaats... De tweede plaats is... Indien gij mij lief had, vers 28... Zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb... Ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. De reden tot droefenis zou alleen kunnen voortkomen uit de gevoelens. Ik heb het niet over agape, ik heb het niet over die liefde die hier genoemd werd. Ik heb het niet over de gevoelens. Die droefenis zou kunnen voortkomen uit de gevoelens van de discipelen. Degene die hen altijd leidde en in hun midden was, is ineens weg. Degene voor wie ze misschien wel tedere gevoelens hadden, is ineens uit hun midden weg. Zie. Maar de Heer zegt, als je me werkelijk lief hebt, dan zou je blij voor me zijn dat ik eindelijk kan terugkeren na gedane arbeid naar het huis mijns vaders waar ik vandaan kom. Je zou er blij kunnen wezen voor de Heer. Dat hij is waar hij behoort te zijn. En waar hij tevoren ook was. We zouden blij moeten zijn dat degene die uitermate vernederd werd, inmiddels uitermate verhoogd werd. En het eigenaardige is, het een sluit het ander niet uit. Wij kennen hem als de verhoogde. Maar tegelijkertijd als degene die in ons hart is. Dus geen enkele reden om bedroefd te zijn. Geen enkele reden om ons verlaten te voelen. Ja, verlaten voelen. Dan heb je nou zoiets, hè? Voelen. Hier werd niet gevraagd naar de gevoelens van de discipelen. Hier werd gesproken over wat zij geloven. En over de basis van hun geloof. Over kennen en weten. Dat is wat later in de Nieuwtestamentische brief ook wordt aangehaald. Zeker bij Paulus. Wij weten. En indien gij maar gehoord hebt van enzovoorts. We moeten het weten. Want het punt is dat gevoelens ondergeschikt behoren te zijn aan wat wij geloven. En anders dan gezegd. De bedoeling is dat onze gevoelens ondergeschikt gemaakt worden aan wat wij geloven. Dat is wel niet zo erg populair deze gedachte vandaag. In onze maatschappij, maar niet te min. Zo is het wel. Ik moet u zeggen, als ik op mijn gevoelens zou afgaan, dan zou ik hier niet gestaan hebben vanmiddag. En dan zou ik bovendien niet in mijn hoofd halen om ooit de Bijbel te lezen in publiek. Ik zou het misschien voor mezelf nog doen, maar daar kunnen we het beter niet over hebben. Hè? Dat doet er toch niets toe. Maar als ik van mijn gevoelens moest uitgaan, dan stond ik hier zeker niet. Nee, daar ben ik helemaal niet capabel toe, of zeker niet gerechtigd toe, of wat dan ook. Nee, tegenover de Heer bedoel ik, kan dat niet maken. Hè? Wie ben ik? Wie ben u trouwens? Laten we het maar niet over hebben. Maar goed, uitgaande van gevoelens, leef je in onzekerheid, omdat je niet weet wat je morgen voelt. Hoewel, er zijn natuurlijk mensen die daar beter mee om kunnen gaan dan ik, blijkbaar. Maar van gevoelens kun je niet zeker zijn. Wat je dus nodig hebt, is iets wat sterker is, wat hoger is dan gevoelens. En dat is makkelijk genoeg. Ik ben maar een heel klein filosoofje, zeg ik altijd. Maar het is duidelijk, gevoelens, die vind je ook bij dieren. Maar we beschouwen de mens als hoger dan de dieren. En het onderscheid tussen de mens en een dier is gewoonlijk dat een mens meer denkt dan een dier. Nou, ik zeg het wat beroerd, maar ik bedoel inderdaad... Ik bedoel inderdaad dat wij het verstand gekregen hebben, wijsheid gekregen hebben. Mocht u zeggen, daar heb ik een beetje te weinig van, dan is dat ook geen probleem. Want indien iemand het aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die middelijk geeft en niet verwijt. Dus dat kan ook wel geen probleem zijn. Maar dat is wat we ontvangen hebben. En het is omdat daardoor onze levens en ook onze gevoelens geleid zouden worden. Die dienen daar een ondergeschikt te zijn. Zodat we niet afhankelijk zijn van gevoelens. Moeten we aan de andere kant bij zeggen, dat als wij deze relatie met de Heer kennen, of door zijn woord, door de woorden des levens, als wij weten wie hij is en aanvaard hebben wat hij voor ons gedaan heeft, als we weten dat hij ons leven geworden is, dan ontwikkelen daarbij ook uiteraard zich onze gevoelens. Natuurlijk. Maar dat komt pas later. Dat is de Bijbelse volgorde. Zie? Dat komt pas later. En bovendien, de mens kan gevoelens hebben die helemaal ten onrechte zijn. Problematisch genoeg, maar dat bestaat. En meer dan u misschien denkt. Mensen hebben gevoelens die soms helemaal nergens op stoelen. Komt gewoon door het weer of door wat ze gegeten hebben of zo. Hè? Nou, dat is ook een onderwerp apart, dus daar hebben we het ook maar niet over. Maar de bedoeling is dat die gevoelens ondergeschikt zouden zijn aan dat woord. Daarom hebben wij dat woord ontvangen, opdat onze gedachten bepaald worden. Als we op onze gevoelens afgaan, dan moeten we zeggen, dan zijn wij zondaren. Wij voelen ons misschien ook wel zondaren, dat zou heel goed kunnen. En wij voelen ons als tekortschietend, in ieder geval ten opzichte van de Heer. Maar er staat tegenover dat de Heer van ons zegt dat we in hem volmaakt zijn. En als we dat geloven, leven we daaruit. En als u met uw eigen onvolmaaktheid naar de Heer gaat, dan kun je het beste eerst tegen de Heer zeggen dat hij gezegd heeft dat we in hem volmaakt zijn. Dat is waar. Staand op de beloften van mijn Heer en God, zingt men dan. En zo zou je dat moeten doen, ja. Staan op de beloften, staan in de genade die de Heer ons geschonken heeft enzovoorts. Dat is zekerheid. En dan zal blijken dus dat wij vandaag in een meer bevoorrechte positie leven dan de discipelen en de andere gelovigen in het Oude Testament. Zie. Omdat wij namelijk inderdaad volmaakt gesteld zijn in Christus. Zie. En als wij hem kennen, als we hem zo kennen uit het woord, dan kan het niet uitblijven of wij zullen inderdaad die tedere gevoelens voor onze heiland ook hebben. En zullen leren om niet te zien op onze eigen problematiek, dat wil zeggen, wij zien onszelf hier maar als wezen, als aan ons lot overgelaten. De Heer is fraai daar in de hemel en wij zitten maar hier en kwam hij ons maar halen. Dat is een verkeerde motief hoor, voor een uitzien naar de opname van de gemeente. Dat is een volkomen verkeerde motief. Het motief dient te zijn, het motief is altijd dat we blij zijn voor de Heer die wij lief hebben. Dat hij gezeten is op de troon in de hemel. En hij is net zo goed verlangend als wij, meer dan wij moet ik natuurlijk zeggen, naar zijn toekomstige verheerlijking en zijn openbaring ook in deze stoffelijke wereld. En onze verlangens wat betreft de opname van de gemeente, de wederkomst des Heren, zouden in de eerste plaats gevoed moeten worden door onze liefde voor de Heer. Omdat we hem zijn plaats gunnen. Omdat we blij zouden zijn, in de eerste plaats met de positie die hij nu heeft, maar in de tweede plaats met de positie die hij ook in deze zienlijke wereld zal innemen in de toekomst. Daar horen onze verlangens naar uit te gaan. En wat onszelf betreft, ja, wij zien natuurlijk uit, ons leven lang als gelovigen, naar de vervulling van ons leven. En dat is inderdaad pas bij de opname van de gemeente. Zo is het ook. Dat is het doel waarheen we onderweg zijn. Dat is de bestemming die voor ons bepaald is, enzovoorts. Of het is de bestemming waartoe wij nu hier opgeleid worden. Want zo zit het feitelijk. Dat is de beste manier om ons bestaan als gelovig, ons leven als gelovig hier op aarde te zien. Een opleiding naar die volkomenheid, naar de eeuwigheid. En de gedachte is dan dat we daarheen inderdaad onderweg zijn. Wel, de Heer is niet zichtbaar in ons midden, dat is waar. Maar we hebben reden om hem te danken voor het feit dat hij als de onzienlijke, als de andere trooster, in ons woont en daar ons leidt. En naarmate wij ons laten vullen met het woord van God, naar diezelfde mate zal Christus in onze harten wonen en actief zijn. Naar diezelfde mate zal hij zijn werk in ons doen. Als het woord niet actief in ons is, dan is die geest of Christus ook niet actief in ons. Ik bedoel dus niet dat je bijbeltekst uit je hoofd moet leren. Het is nooit weg hoor, daar gaat het niet om. Maar dat aan zich zegt niks. Ik ken ongelovigen die een avond voor een theater staan en daar uit het boek Job declameren of zo. Nut ontgaat me ervan. Want ook bij hard studeren vind ik het nog moeilijk om er iets van te begrijpen. En het uitgaanspubliek in het theater zal er ongetwijfeld helemaal niets van begrepen hebben. Maar is in ieder geval iemand die ermee aan de kost komt als ongelovige. Nou, kwam. Dat is het dus niet. Maar waar het om gaat is dat we inderdaad liefde ontwikkelen voor het woord. Dat dat de leidraad is voor ons leven. Dat we daaruit leven. En dat we op grond van dat woord ook naderen tot de Heer. En ons beroepen op datzelfde woord. Daaruit dienen wij te leven. In gemeenschap met de Heer. En nogmaals, onze liefde en onze verbintenis met de Heer blijkt uit onze liefde voor zijn woord. En onze afhankelijkheid van dat woord. Wel, we hebben reden om verblijd te zijn met de Heer, die gezeten is aan de rechterhand des Vaders Want staat hier, mijn vader is meerder dan ik. De hoogste positie die de Heer maar kon hebben, was niet hier op aarde, de troon van zijn vader David. Ook niet een eigen troon of zoiets. Maar was de troon aan de rechterhand Gods. Die troon bezet hij reeds. En al het andere is daar later de verdere uitwerking van. Maar al het andere ligt dus al vast daarin. Reden dus genoeg om de Heer te danken voor die grote zaligheid die hij ons in Christus geschonken heeft. Amen. Zullen we danken? Ja, trouwe Vader in de hemel, we hebben zoveel reden om u te danken. Nadat we uw woorden geopend, gelezen hebben, tot ons genomen hebben, past ons slechts aanbidding en dankzegging. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht te mogen leven als uw kinderen, in afhankelijkheid van u, maar bovendien in de wetenschap dat u zelf in onze harten hebt woning gemaakt. Wij danken u dat we deel hebben gekregen aan de opgewekte Christus, aan hem die de dood heeft overwonnen en overwonnen heeft die het geweld des doods had en die gezeten is aan uw rechterhand. En we danken u, Vader, dat we in hem meer dan overwinnaars zijn, dat we in hem volmaakt zijn. Dat we in hem deel gekregen hebben aan deze nieuwe schepping en zelfs eerstelingen van de nieuwe schepping geworden zijn. Dat we in hem deel gekregen hebben aan het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En dat we daarom met hem gesteld zijn tot koningen en priesters. Wij danken u, Vader, voor het grote voorrecht dat we ook deze middag dan uw woord mochten openen. En dat we dat zelfs gezamenlijk mochten doen. Dat we ons mochten verblijden met onze heiland die gezeten is in de hemel zelf. Die deze uiterste vernedering heeft doorgemaakt vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En Vader, we willen u vragen of u ons wilt helpen om te zien op die heerlijkheid die u ook voor ons hebt weggelegd. Die ook vast ligt in onze heiland. Omdat ook wij zouden niet ontroerd worden of versagen zouden, maar zouden staan in de genade, zouden staan in het geloof. Zouden blijven staan, ook in de strijd die eventueel op ons afkomt. We danken u, Vader, dat we dat bij u mogen brengen. Omdat we ons afhankelijk weten van u. Omdat u ons geroepen hebt uit de duisternis tot uw licht. En een plaats gegeven hebt in uw nog verborgen koninkrijk. We danken u voor deze middag, Vader, en vragen u, wees ons ook nabij wanneer we van hier gaan. Wilt u het woord ook verder aan onze harten zegenen. Opdat het inderdaad ons eigen zou worden. En dat het deel zou worden van ons wezen. En omdat we ons erin zouden verblijden. En u zouden danken voor de geweldige zegeningen en de rijkdom die u ons geschonken hebt. Uit de rijkdom van uw genade. Amen.